Welkom bij alweer de derde aflevering van de Blue City podcast vanuit de sauna van Blue City. Hier onderzoeken we de verduurzaming van de Nederlandse economie. We beginnen bij de bouw, want wat vandaag wordt gebouwd, staat er in 2050 nog. Mijn naam is Ties Joosten en ik wil weten hoe de economie sneller circulair wordt. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Gebouwd, Kobo en Rotterdam Circulair. Michel Baars, welkom.
Ja, dankjewel.
Welkom in mijn sauna.
Ja, toffe locatie.
Ja, we liepen er net een rondje door het pand en we liepen hier naartoe. En toen zei hij, ik kijk hier ook naar met het blik van een sloper. Vertel, wat is
het? Nou ja, ik kan niet meer op een andere manier naar gebouwen kijken. Dus ik kijk naar een verzameling grondstoffen en materialen. En ik ben natuurlijk groot voorstander van het zoveel mogelijk behouden van bestaande structuren in gebouwen. Maar af en toe kom ik ook op locaties waarvan ik denk, ja, ik ga deze structuur nog een duurzame toekomst tegemoet. Of moeten we deze structuur misschien toch terugbrengen naar een materiaalstroom waarmee we weer iets nieuws gaan maken. En nou, dat zijn overwegingen die in mij opkomen als ik hier doorloop. Dus ja, ik ga er niet over. Hè? Maar er zijn wel een paar elementen waarvan ik denk, oh ja, 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 je kunt ook misschien iets te lang koesteren.
Ja, ja, dat is jouw beeld van dit stukje van Tropicana.
Ja, het heeft natuurlijk ook wel te maken met de plek. Hè? Dus ik vind het een fantastische broedplaats. En ik ben erg fan van wat hier gebeurt aan ontwikkelingen. Ja, tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel kijken, ja, waar biedt deze plek zeg maar ruimte voor? En is de bestaande structuur, zoals die ooit is bedoeld, wel geschikt te maken voor de nieuwe functie die hier wordt voorgestaan? Ja, nou, ik kan het niet helemaal inschatten, hè, want ik ben hier maar een voorbijganger. Maar ik kan me voorstellen dat er af en toe dilemma's optreden waarvan ik denk, ja, dan moet je misschien andere keuzes maken. Ja.
We gaan waarschijnlijk binnenkort ook nog spreken met degene die hier de leiding heeft over de transformatie van Blue City. Daar zullen we het over hebben. Voor de mensen die jou niet kennen, jij bent de oprichter en directeur van New Horizon. Een sloopbedrijf mag ik eigenlijk officieel niet zeggen, hè?
Nee, kijk, we zijn 4 jaar geleden begonnen met dit bedrijf. En toen was mijn eerste slogan, hè, wij slopen niet, wij oogsten. Eigenlijk om duidelijk te maken dat we op een andere manier naar de bebouwde omgeving kijken. Maar in feite zijn we nu na 4 jaar vooral producent en distributeur van circulaire bouwmaterialen. In functie waarvan wij gebouwen ontmantelen. Hè. Ja. Ik heb gewoon grondstoffen nodig, materiaalstromen nodig. Die haal ik uit de bestaande bebouwde omgeving. Dat vraagt om beheersing van ontmantelingsprocessen. Dat zijn we urban mining gaan noemen. Maar dat doen we wel in functie van leveren. Want ja, alleen maar op een verantwoorde manier gebouwen ontmantelen leidt niet tot impact.
Nee.
Dus een webshop is geen impact. Nee. Impact is het toepassen van materialen die uit urban mining voortkomen. Dan maak je CO2-impact en dan maak je producten met een verhaal. Dat is wat we doen.
Nou, daar gaan we denk ik komende half uur, drie kwartier uitgebreid op door. Normaal gesproken nam ik in deze podcast altijd even de LinkedIn-pagina van mijn gast door. Nu is die bij jou erg lang en heb ik van een paar luisteraars de feedback gekregen dat het een vrij lang onderdeel was van de show. Dus die korten we iets in. Ik heb wel naar je LinkedIn-pagina gekeken en één element wat me daarbij opviel, waar ik het even over wil hebben, is dat jij bij een bedrijf hebt gewerkt wat asbest verwijdert uit gebouwen.
Asbestonderzoek.
Asbestonderzoek.
Ja, dus mijn langste, het grootste deel van mijn carrière heb ik gewerkt voor en met en aan Search. Toen ik daar begon, een laboratorium. En later is dat uitgebouwd tot een opleidingsbedrijf en een ingenieursbureau. In mijn loopbaan de kans gekregen om een aandeel te verwerven. En uiteindelijk vooral heel hard en met heel veel plezier gewerkt aan het uitbouwen van dat bedrijf.
Ja. Ah ja, oké. Waarom ik er daar heel eventjes bij wilde stilstaan is omdat in mijn allereerste gast, dat was Axel Hendricks van Belen Beton, die heeft mij een beetje uitgelegd van nou, wat komt er nou voor stromen aan materialen uitgebouwen en wat kunnen we daar nu al mee? Uh-huh. En die noemde ook asbest als een van de materialen waar we eigenlijk helemaal niets mee kunnen. Het wordt eigenlijk gewoon opgeslagen op het moment dat dat uit een gebouw wordt gehaald, als een gebouw wordt ontmanteld en voor de rest weten we eigenlijk niet wat we ermee moeten.
Ja, klopt. Het risico lopen we dat we, als we het over asbest hebben, ook direct heel diep de inhoud ingaan. Namelijk, het is wel echt een vakgebied waar ik me 18 jaar in verdiept heb. Mm-hmm. En er zijn zeker oplossingen voor asbest.
Ja? Kun je eentje noemen, gewoon voor ons?
Er is gewoon een technologie waarmee je asbestvezels kunt denaturaliseren. Hè? Dat wil zeggen dat je de vezel onschadelijk maakt en de samenstelling eigenlijk onveranderd laat. Maar de vezelstructuur is wat het risico is. Er zijn allerlei technieken die dat mogelijk maken. Er zijn ook al allerlei installaties die daar beproefd succesvol in zijn gebleken. Alleen in Nederland hebben wij een welvaartsniveau waarbij we in ieder geval elkaar tot nu toe wijsmaken dat wij het kunnen betalen om een maximaal risico te accepteren van 1 op 10 miljoen.
Kun je heel even pauzeren, want ik snap dit niet helemaal goed. Je zegt, we hebben een welvaartsniveau waarbij we een risico van 1 op de 10 miljoen. 1 op 10 miljoen op wat? Welk risico?
We hebben een norm in Nederland voor asbest. Mm-hmm. En de blootstelling aan die norm, die norm is eigenlijk bepaald door te zeggen, als je die norm een leven lang inademt, die concentratie, dan mag 1 op de 10 miljoen mensen daar ziek van worden. Ah, ja. Dus dat is een extreem strenge norm. Ja. Je kunt je voorstellen, dat is bij heel veel andere gevaarlijke stoffen ook zo, maar als je het puur over asbest hebt, ja, er zijn delen in de wereld waar iemand een moord doet voor een asbesthoudende golfplaat. Want dan kan hij daar onder schuilen. En als hij die niet heeft, dan is hij waarschijnlijk morgen dood. Hè? En wij hebben natuurlijk een ander welvaartsniveau. Wij streven naar een risicoprofiel wat vele malen kleiner is.
Ja.
Nou, dat risicoprofiel, dat is in Nederland zo extreem, en de lobby om dat niveau zo te houden ook, dat je eigenlijk als het hebt over het onschadelijk maken van asbest, en je dat fabrieksmatig gaat doen, dus op grote schaal gaat doen, ja, dan is het heel lastig om onder die extreem strenge norm uit te komen. En eigenlijk dus daarmee geen business case.
Mm-hmm.
Dus de techniek is er zeker, maar Nederland is niet het eerste land waar partijen aan denken om zo'n fabriek weg te gaan zetten.
Ah ja, dus vanwege onze strenge norm hebben wij nu niet de techniek binnen Nederlandse landsgrenzen om die asbest onschadelijk te maken. Hoewel de techniek binnen de wereld wel bestaat.
Zeker, ja.
Oké, nou duidelijk. We zouden eventueel op een gegeven moment als de pakhuizen met asbest echt vol zitten, dan zouden we er iets mee kunnen.
Ja.
Oké. Ja. Nou, dat is leuk om te weten. Dat bespraken we omdat dat toen een kleine materiaalstroom was waar nog niet zo heel veel meer mee kan gebeuren.
Nee, er zit nog wel een belangrijke kanttekening in dat kader aan. Want natuurlijk komt ook in onze werken heel veel asbest vrij. Maar je ziet ook nog wel dat, er zit nog één stapje voor. Als we alleen asbest zouden storten, alleen asbest producten,
mm-hmm,
dan zou het probleem nog niet zo heel groot zijn. Maar wat je ziet is dat bij de asbestverwijdering van het materiaal uit gebouwen, er heel veel materiaal betrokken raakt bij die asbestsanering, wat eigenlijk als gevolg daarvan ook maar als asbesthoudend wordt gestort.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, als je nu bijvoorbeeld, er zit asbest in een kantoorgebouw en dat zit boven de systeemplafonds, dan kan het zo zijn dat asbest in het verleden een paar keer per ongeluk is doorboord. Dan ligt er dus asbesthoudend stof op dat systeemplafond en dat systeemplafond is dus asbesthoudend afval geworden. Als je dat dan verwijdert in een afgesloten ruimte waarin misschien ook de vloerbedekking nog wel zit, wordt het vloerbedekking ook asbesthoudend. Dus uiteindelijk escaleert een klein beetje asbest in een product tot een enorme hoeveelheid asbesthoudend afval, wat we dubbel verpakken en op stortplaatsen deponeren. Want je mag dan niet storten, het is deponeren. Nou, je moet het een keer zien. Het is deponeren. Dat is eigenlijk wel.
Het is storten. Het is eigenlijk gewoon storten.
Ja, zeg je. Ja. En dat is eigenlijk. Daar zouden we met elkaar wel kritisch op kunnen zijn. Want wat je nu ziet is dat met het stijgen van de afvalstoffenheffingen op normaal afval, ik nu ervaar dat er op sommige projecten bewust materiaal als asbesthoudend wordt getypeerd om het goedkoper te kunnen storten. Het verwijderen, het storten van asbesthoudend afval is op onderdelen goedkoper dan het storten van niet-asbesthoudend afval.
Oké, laten we de diepte in gaan. Hoe kan dat?
Ja, dat heeft alles te maken met de stijging van allerlei milieuheffingen op afvalstromen. Dus bijvoorbeeld bitumen, wat bij sloop veel vrijkomt.
Mm-hmm.
Nou, dat kan teerhoudend zijn en niet teerhoudend zijn. Wij willen graag het niet teerhoudende bitumen hebben, omdat we daar nieuwe dakbedekking van produceren. Maar je ziet nu dat er delen van die bitumenstroom die in Nederland vrijkomt als asbesthoudend wordt afgevoerd, omdat de effort die je moet stoppen om bijvoorbeeld een asbesthoudende bliksemafleider, die zijn er, als je die wil scheiden van de bitumen, dan kost dat geld.
Mm-hmm.
En dan hou je bitumen over wat je voor heel veel geld weer moet verwerken. Ja, dan kun je maar misschien betere bitumen, inclusief die asbesthoudende bliksemafleider, als asbesthoudend betitelen. Dan heb je en de effort niet te doen en dan ben je eigenlijk nog goedkoper je afval kwijt. Ja, dat is een bizarre prikkel die zo langzamerhand op sommige onderdelen ontstaat. En daar maak ik me wel zorgen om.
Ja, en dit is allemaal onderdelen van de bouwbesluit of reststromenbesluit.
Ja, allerlei wetgeving die door elkaar heen loopt en dat is ook precies waar het fout gaat.
Ja, precies. Laten we eens gaan naar de allergrootste materiaalstromen die uit gebouwen vrijkomt. Zoals ik het begrepen heb inmiddels. Dat zou is betonpuin, baksteenpuin. Wat ik begrepen heb is dat dat nu doorgaans, de meest gebruikelijke manier om daar vanaf te komen, is om daar een soort granulaat van te maken. En dat wordt als fundering onder wegen gebruikt. Dat correct. Klopt toch?
Ja, correct.
Maar jullie doen iets anders.
Ja, wij doen iets anders. Wat we kunnen is, hè, we hebben samen met de Rutte Groep, een Amsterdamse bedrijf, en een uitvinder, Koos Schenk. Koos heeft een techniek ontwikkeld waarbij die beton uit elkaar kan halen. Hè, normaal gesproken wordt, wat je terecht zegt, steenachtig materiaal uit sloop gebroken. Hè, gebroken mengranulaat. Hè?
Dus, kleine stukjes
van gemaakt. Ja. Die breektechniek die heeft maar één doel. Dat is namelijk zo snel mogelijk grote stukken klein maken.
Ja.
Coast Technologie heeft als doel om de oorspronkelijke grondstoffen van beton terug te winnen. Hij noemt dat de Smart Liberator. Dat is een machine die we inmiddels in Zaandam volledig operationeel hebben op grote schaal. En die wrijft als het ware de kiezels in het beton schoon. En wat je dan overhoudt, is dus, hè, je gooit er dus oud beton in. En dan komt eruit het grind, wat ooit beton is ingegaan. Het zand, wat er ooit is aan toegevoegd. Het cement, wat gehydrateerd is, wat geactiveerd is. Hè, wat dus uitgewerkt is, dat is een lijm geworden. Maar je kunt er ook cement uithalen wat niet geactiveerd is.
Dus er zitten twee soorten cement in beton. Cement dat
gereageerd heeft.
Dus dat kun je niet meer gebruiken nog een keer als cement. Okay.
En er is een actief deel. Hè? Dus een deel wat eigenlijk, als je het goed beschouwt, als overmaat is toegevoegd.
Ja.
Eigenlijk hebben we dat toegevoegd aan het beton omdat we dachten dat we daarmee dan sterker beton zouden krijgen. Maar in realiteit blijkt dat cement eigenlijk nooit geactiveerd is.
En hoeveel procent van het cement is dat?
Dat is gemiddeld 30-40% van de cementfractie komt in actieve vorm weer eruit.
Nou, dus ze hebben echt veel te veel cement erbij door de jaren heen
zeker,
erbij gegooid.
Ja, zeker.
En waarom deden ze dat?
Dat heeft meerdere redenen, denk ik. Maar de belangrijkste reden is dat wij in Nederland een norm hebben waarbij bij het maken van beton er op een bepaald moment in tijd een bepaalde sterkte moet zijn bereikt. En om daar zeker van te zijn, voeg je dan maar een beetje meer lijm toe, is het eigenlijk, hè? Meer cement toe.
Maar flink veel meer.
Maar blijkbaar dus flink veel meer. Ja, nu doen we dat sowieso anders. Hè? We maken sowieso nu veel nauwkeuriger beton. Dus met veel minder cement. En we kunnen zelfs al beton maken zonder cement. Hè? Maar in het verleden is dat nog heel veel toegepast. En het is eigenlijk zonde om dat niet te benutten. Nou, Coast & Techniek die maakt dat mogelijk. Maar dat betekent wel dat je met die machine eigenlijk nieuwe grondstoffen maakt. En die grondstoffen die moeten natuurlijk heel zuiver zijn om aan de achterkant vervolgens ook weer betrouwbare producten te kunnen maken.
Ja.
Dus om zuivere grondstoffen te krijgen, om vervolgens betrouwbaar beton te kunnen maken, moet je natuurlijk zorgen dat wat je die Smart Liberator instopt al een soort van schoon is. Hè? Rubbish in is rubbish out.
Nou, even pauze hier, want ik kan, zeg maar, zoals ik het voor me zie, en ik ben geen expert, maar dan staat er een grote bak buiten een slooppand en daar gaat baksteenpuin en betonpuin en weet ik veel.
Ja, dan gaat het mis.
Dan gaat het mis. Dus je moet het baksteenpuin van de betonpuin al scheiden.
Ja, correct. En heel veel meer dan dat. Hè? Dus als je nu het traditionele menggranulaat bekijkt, dan zit daarin betonfractie, daar zit in keramisch materiaal, hè, bakstenen, dakpannen.
Badkamertegels.
Mm-hmm. Maar daar zit in ook gips. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar in menggranulaat mag zoveel procent niet steenachtig materiaal zitten. Er zit zelfs plastic in. Er zit hout in. Er zit metaal in. Er zitten PVC's in. Eigenlijk zie je dat menggranulaat een soort verzameling is geworden van materialen die onvoldoende gescheiden zijn.
Maar dat gaat allemaal onder onze wegen nu.
En dat gaat onder onze wegen.
En maar jij hebt om de Smart Liberator goed te laten werken, moet dat ook eerst allemaal uit elkaar
Moet ik dus zuiver beton hebben? En het zou heel onverstandig zijn om dat te proberen nog te reinigen als alles op één hoop ligt. Dus wij gaan dat gebouw op een meer gecontroleerde manier uit elkaar halen. En dat betekent dat we afgelopen 2,5 jaar met onze partners samen hard gewerkt hebben aan een protocol om te komen tot zuiver beton uit sloop. Dat vraagt namelijk nogal iets. Dat vraagt iets over alle fases die voorafgaan aan de constructieve sloop. Hè? Dus het moment waarop die kraan komt en dat gebouw in elkaar aan het knippen is.
Mm-hmm.
Ja, voor die tijd gebeurt er al van alles. Zijn we asbestand saneren? Halen we binnenpakketten eruit? Moet de techniek uit het gebouw? Dat doen de meeste slopers nu ook al. Alleen het detailniveau waarop dat gebeurt, hè, het opleveren niveau feitelijk van die voorsloop, dat moet zoveel strenger en zoveel nauwkeuriger om aan de achterkant die waarde te behouden. Dus je voegt eigenlijk aan de waarde toe door dat sloopproces gecontroleerder te laten plaatsvinden.
Ja.
En vervolgens hou je dan een casco over. En dat casco wordt door ons eigenlijk vrijgegeven. Alsof je asbest gesaneerd hebt, bij wijze van spreken. Dus wij zeggen dan, dit is voldoende schoon. Dan mag de kraan komen. En die kraan die gaat vervolgens eigenlijk ook nog een deel scheiden. Want wat je ziet is dat bij het weghalen van dat gebouw er misschien nog wel allerlei tussenmuren die je er eerst niet uit kon halen vanwege de stijfheid van het gebouw. Je wilt wel constructief veilig slopen. Dus ook in die constructieve sloopfase heb je nog wat scheiding. Maar dan hou je dus een zuivere stroom van beton over en die gaat door de Smart Liberator. En dan krijg je zuivere grondstoffen.
Oké, ik snap het volgens mij. Je moet, om het terug te brengen naar één zin, je moet heel erg veel moeite doen om te zorgen dat je zo'n zuiver mogelijke stroom aan de achterkant overhoudt, die vervolgens door de Smart Liberator, Smart Liberator kan. En waar je dan vervolgens dus voor een deel weer een nieuw cement...
Ja.
Of in ieder geval nieuw cement, herwonnen cement, circulair cement.
Correct. Ja, het is dus echt scheiding aan de bron.
Ja. Klinkt wel als heel veel werk.
Ja.
En heel veel werk in Nederland betekent vaak heel veel kosten.
Ja.
Komt dat dan uit?
Ja.
Ja. Oh, ja.
Ja, ja dat is fijn,
ja.
Hè?
Ja. Ja, leuk, fijn. Ja. Volgende vraag.
Nee. Ja, dat kan vertel, uit.
Hoe komen we, is dat dan zo... levert cement zoveel op?
Nou, dat zit natuurlijk op heel veel componenten. Hè? Dus waarom kan iets uit? Nee, dat gaat natuurlijk om de waarde die je toevoegt. En die waarde die moet je wel weten te verzilveren. Hè? Dus ik kan wel zeggen, ja, dat zijn hele waardevolle grondstoffen. Maar als niemand van ze me wil kopen, dan heb ik er alsnog niks aan. Dus dat is een onderdeel. Hè? Zijn we in staat om de toegevoegde waarde van dit proces verzilverd te krijgen? Twee is natuurlijk de kosten die ik moet maken om dit voor elkaar te krijgen. Niet alleen in het sloopproces, maar natuurlijk ook de investering in die technologie. Ja, zijn die kosten onder controle te krijgen, waardoor je uiteindelijk een business case overhoudt. Hè? Als ik de toevoegde waarde kan verzilveren en de kosten onder controle kan houden, ja, dan is de kans op winstgevendheid en een opschaalbaar proces het grootst.
Ja, precies. Maar dit is natuurlijk een algemene wet. Altijd moet je zorgen dat je kosten en je baten met elkaar in balans komen.
Ja, maar toch zie je, als het dan toch over de bouw gaat, dat niet alle sectoren in staat zijn om die kosten onder controle te houden.
Mm-hmm.
Dus waarom leg ik dit uit? Ook omdat er vaak vragen worden gesteld over, ja, maar dan ga je ook heel veel energie toevoegen. En is dat dan wel duurzaam? Nou, even over de kostenkant. De Smart Liberator verbruikt substantieel minder energie dan een traditionele breker.
Mm-hmm.
Dus als het gaat om de kosten van de exploitatie van zo'n installatie, dan zijn die in ieder geval alsvast lager als de lineaire variant. Dat is fijn. Bovendien doen we dat dan ook nog volledig duurzaam, want het draait volledig op zonne-energie. Vervolgens is die technologie natuurlijk, het is een high-tech ding. Dus het is niet. Het gaat wat trager. Maar wat je eruit krijgt zijn dus zuivere grondstoffen. En die kun je gewoon afrekenen tegen de normale grondstofwaarde.
Ja, is jouw cement net zo duur als het cement die. Krijg je daar precies hetzelfde bedrag voor als cement. Nieuw cement?
Nou ja, als het een vergelijkbaar product is, is het logisch dat je dezelfde prijs krijgt. Hè? Dus voor grind zeker en voor zand zeker ook. Voor cement kun je zelfs de discussie hebben, moet ik er niet meer voor betaald krijgen? Want zo langzamerhand gaan we ook in de bouw CO2-emissie inprijzen. Dat zit nu nog een beetje in verkapte systemen. Je moet de milieuprestatie van je gebouw, de MPG-waarde, daar is inmiddels een maximum aangesteld. Dat maximum gaat door de overheid naar beneden worden bijgesteld. En er komt dus een moment waarop, om vergunning te krijgen om te mogen bouwen, je moet aantonen dat je binnen die milieuprestatie blijft en dat wordt steeds moeilijker. Nou, een manier om dat te doen is materiaalkeuzes maken met een veel lagere CO2-footprint. Nou, de CO2-emissie van traditioneel beton is natuurlijk dramatisch. Hè? Dus dat is echt de meest verontreinigde bouwmateriaal wat je kunt bedenken.
Nou, even pauzeren voor de dit, weet niet of iedereen dit weet die dit luistert, maar cementindustrie, dat is algemeen bekend. Dat is gewoon heel veel CO2-uitstoot.
Ja, wereldwijd 8-9% van de totale CO2-emissie in de wereld dus, hè, is afkomstig van de cementindustrie.
Dat is meer dan de luchtvaart.
Dat is
iets te zeggen.
Alle mobiliteit bij elkaar opgeteld.
Ja, nou ja,
dus dat is enorm. Dus dat betekent dat als wij daarop kunnen besparen, dan gaat het ook ergens over. Het is niet een paar procentjes scoren. Dit is echt 30-40-50% CO2-emissiereductie. Door het toepassen van beton uit onze grondstoffen, je hoeft je ontwerper niet op aan te passen. Je krijgt dezelfde kwalificaties met dezelfde certificatie. En dus mag je er misschien wel iets meer voor rekenen. Het is niet nodig voor de business case, maar het is wel iets wat de komende jaren zal gaan ontstaan.
Nou, ik heb me heel even pauzeren, want dit vind ik inderdaad interessant. Want ik snap dat Ik snap heel goed dat als op een gegeven moment als we willen dat onze bouwsector minder CO2 gaat uitstoten en jij hebt een product wat minder CO2 dan de reguliere cement uitstoot heeft, dan zal jouw product meer waard worden, want meer bouwers willen jouw product kopen en zodat ze in ieder geval binnen de norm blijven.
Ja, je kunt ook nog andersom benaderen. Hè? Dus als je dit beton niet zou hebben en de norm zegt straks dat jij, ik noem maar iets, binnen 3 jaar de MPG-waarde met 20% naar beneden wordt bijgesteld. Als je die 20% besparing moet halen van andere bouwmaterialen dan beton, dan moet je enorme investeringen doen.
Ja.
Want de impact van al die individuele kleine bouwmateriaalcomponenten in je gebouw is er dus redelijk beperkt. En moet je heel veel aanpassingen doen om tot dezelfde besparing te komen. Ja. Dus beton is misschien wel de makkelijkste, samen met baksteen, om tot die besparing te komen. Nee, en daardoor vertegenwoordigt het waarde.
Precies, dit snap ik heel goed. En dankjewel voor de uitleg. Alleen, je hebt het nu wel, volgens mij, als ik het goed begrijp, over een toekomstscenario. Want nu is dan die norm er, maar die is nog niet zo heel streng.
Nee, dus nu leveren we gewoon eigenlijk, kun je zeggen, tegen niet meer dan anders. Dus we leveren tegen normale prijs. We hebben hem iets naar boven gesteld, maar dat kunnen veel van onze opdrachtgevers fiskaal zeg maar weer terugkrijgen.
Even gewoon bedragen noemen, zodat de luisteraar...
Ja, dus ik denk dat even... Er zijn natuurlijk oneindig veel betonsterktes en kwalificaties, maar over de duim kost een kubieke meter beton tussen de 75 en de 80 euro per kuub.
Mm-hmm.
Dan heb ik het over transportbeton. Hè, dus beton dat in de regio wordt aangeleverd in verwerking op het werk. Hè, dus fundaties, vloeren.
Ja. Ik zeg een grote betonmolen die ik zie rijden.
Precies, juist. Ja. Dat kost het ongeveer. Ons beton is duurder dan dat. Hè, zit ongeveer op 95 euro per kuub.
Mm-hmm.
Daarvan kun je ongeveer 7 euro terughalen in fiscale afschrijving. Hè. Ons beton staat op de MIA-vaarmeerlijst. En dat betekent dat als je een bedrijfsgebouw maakt, een kantoor of iets anders wat bedrijfsmatig is, dan kun je dat vervroegd aftrekken. Dus dat betekent dat de opdrachtgever weer 7 euro terugvangt van die extra investering. Mm-hmm. Dus dan zijn we een klein beetje duurder.
Dan heb je nog een euro of 3 over. Ongeveer.
Precies, maar dan heb je wel daarmee minimaal 30% van je CO2-footprint van je gebouw verminderd.
Ja, oké. Okay.
Het wordt nog anders als die opdrachtgever ook donorgebouwen inbrengt. Want als je bij mij alleen beton komt bestellen, wat natuurlijk kan. Hè? Ik vecht voor ieder euro, dus ik ben ook beton aan het verkopen. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als ik die opdrachtgever kan uitleggen dat, kijk, iedereen wil een nier, hè? Maar niemand wil er een geven. Dat is dadelijk met circulaire bouwmaterialen ook. Iedereen wil ze hebben om aan de norm te voldoen. Maar als niemand aan de voorkant mij donorgebouwen schenkt, dan kan ik dit apparaat niet laten draaien. Dus ik heb gewoon grondstoffen nodig. Dus bij heel veel van de vragen die wij nu krijgen naar bouwmaterialen, is ons antwoord ook, voordat we überhaupt een prijs uitbrengen voor de levering, wat kun je inbrengen? Want als je iets kunt inbrengen, ja, dan hoef ik het niet te gaan halen uit de markt, maar dan krijg ik het van je. Ja, dan kan ik natuurlijk een directe loop maken. En dat wil niet zeggen dat letterlijk jouw beton teruggeleverd wordt op jouw werk, maar betekent wel dat het per saldo een materiaalbalans wordt, waarin ik veel minder risico loop en dus die surplus aan opbrengst ook niet nodig heb.
Oh ja, dus dan krijg je en dan ga je natuurlijk ook eisen stellen van, dan moet je het zo schoon mogelijk volgens onze certificering.
Nee, dat doen
aanleveren.
Wij. Dat doen wij. Dus waar ik naar op zoek ben is gewoon, geef mij dan het sloopwerk wat je misschien elders in Nederland in de markt zou zetten. Geef mij dat dan. Ik voer dat uit tegen niet meer dan anders. Hè? Dus ik vraag niet meer geld voor die ontmanteling. Maar het feit dat ik dan de regie krijg over die grondstoffen maakt dat ik de loop kan maken. Hè? Dat is eigenlijk wat we proberen. Dus ik ben op zoek eigenlijk structureel naar donorgebouwen. En in plaats van de donorwetgeving die we in Nederland hebben op organen, hè, daar is het zo langzamerhand is de regel, als je geen nee zegt, dan is het van mij. Hè?
Nee,
maar ja, dat zou ik ook het liefst willen. Hè? Dat als je geen nee zegt, dan zijn alle gebouwen die gewoon slopen in Nederland van New Horizon. Nou, dat ga ik niet rondkrijgen, denk ik. Maar ik kan op zijn minst proberen die sector het besef te geven dat bij mij een vraag stellen om circulair bouwmateriaal in ieder geval de vraag terug oplevert. Wat breng jij dan in dit model?
Ja.
En dat is wel een leuk mechanisme, moet ik zeggen. Dat werkt steeds beter.
Ik snap hem. Nog één vraag hierover. Ik begreep namelijk ook dat de markt voor granulaat op zich, dus jij haalt eigenlijk stukjes, kleine beetjes, wat normaal onder de weg zou eindigen, daar maak jij nu nieuw cement van. En je legt eigenlijk uit, dat heeft een positieve CO2-impact.
Ja.
Nou, dat is duidelijk. Maar wat ik ook begrepen heb, is dat de markt voor granulaat aan zich op dit moment krap is.
Ja.
Dus dat er nu, we hebben meer, we bouwen meer wegen, dus we hebben meer fundering voor wegen nodig.
Ja.
Hoe raakt dat jou weer? En ben je nu niet een oplossing aan het verzinnen, maar moeten we dan dadelijk weer een oplossing gaan verzinnen voor het voldoende fundering onder de wegen?
Zeker. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Kijk, materialen hebben nu ook een toepassing. En waar je met elkaar nou, ik vind het toch wel redelijk fundamenteel, hè? Gaat nadenken over een circulair economisch model, zul je keuzes moeten maken die overal effect hebben. Dus het onttrekken van een aanzienlijk deel van de betonvolumes die nu in granulaten wordt verwerkt. Hè. Kijk, ook bij mij komt menggranulaat vrij. Hè. Er is altijd een fractie die wij er ook niet meer uit krijgen. Daar is nu even geen andere oplossing voor dan het verwerken op deze manier. Maar het wordt heel veel minder. Hè. Het overgrote deel gaat dan wel naar de smart liberator. Ja, dan zul je een alternatief moeten hebben voor fundatie van wegen. De andere kant is dat, kijk, wat je nu ook ziet, is dat met de betonsector te vragen te verduurzamen, zie je ook allerlei bewegingen die volgens mij vanuit gezondheidstechnisch oogpunt ook niet wenselijk zijn. Je krijgt nu allerlei bijmengingen in beton van secundaire grondstoffen, zoals we dat dan netjes noemen, wat eigenlijk afvalstoffen zijn van andere processen, die we nu door beton gaan mengen, om maar te roepen, kijk, wij hebben nu zoveel procent secundair materiaal hierin zitten.
Kun je een voorbeeld geven van zo'n materiaal?
Ja, nou, dat is sinds jaar en dag natuurlijk al allerlei slakken, hè? Dus restanten van verbrandingsovens.
Ja.
Ja, die kun je natuurlijk super verwerken in beton. Maar dan zit het wel verwerkt in beton. Ik zou het misschien liever gecontroleerd onder een weg hebben liggen. Niet gemengd met allerlei zuivere materialen. Je hebt gelijk, het doorbreken van de huidige cirkels, zeg maar, maakt dat je weer nieuwe oplossingen moet bedenken. Maar dit is wel, als we daar blijven sturen op impact, dus als we dan keuzes blijven maken die steeds de maximale milieu-impact hebben, ja, dan weet ik ook zeker dat we tot een nieuw evenwicht gaan komen.
Ja. Tweede ding waar ik het graag over wilde hebben is de manier waarop je met volledige materiaalstromen, zoals kabelgoten, weet ik veel, oude toiletten uit gebouwen of weet ik veel.
Ja.
Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, daar hebben we eigenlijk een model bedacht waarbij ik heb besloten om te gaan samenwerken met de gevestigde orde. Dus dat wil zeggen, wij hebben een samenwerking opgezocht met verschillende partijen die nu distributeur zijn van dat soort van bouwmaterialen. Dat kan zijn, nou, ik noem maar even wat voorbeelden. Wij werken samen met Stio, dat is een Nederlandse familiebedrijf. Die doet een paar honderd miljoen in het leveren van bouwmaterialen aan de kleine aannemerij, ZZP'ers. En heel veel in beheer en onderhoud aan de grotere partijen. Nou, die hebben bijvoorbeeld een onderdeel van Stio is Schiebels en die leveren hang- en sluitwerk, ik noem maar iets.
Sloten,
scharnieren, magneetsluiters, deurdrangers. Nou, alles wat wij uit gebouwen halen, wat in dat kader nog geschikt is, dat gaat terug naar Giebels. En die leveren dat eigenlijk opnieuw uit aan de markt. En dat doen ze in een hybride vorm. Dus dat wil zeggen, een aannemer bestelt, ik noem maar iets, 50 binnendeursloten. Wij hebben er misschien van dat type 15 uit Urban Mining. Hij vult dat aan met 35 nieuw en dan gaat één levering, één bon, één garantie, één factuur en in de rug aangeleverd van de monteur, wordt dat op de bouwplaats afgeleverd. De reden dat ik kies voor zo'n model, en dit doen we dus met kabelgoten, met allerlei afsluiters, met brandblusmiddelen, je kunt het niet bedenken of we halen...
Brandblusmiddelen, dat zijn gewoon...
De brandhaspels, de melders, de sensoren. Dit hybride model is bedoeld om ervoor te zorgen dat de bouwers die bestellen zo min mogelijk overlast ondervinden van, laat ik zeggen, dit nieuwe model. Ik geloof er namelijk niet in dat je allerlei hubs in Nederland krijgt waar ruimtes zijn met alleen maar gebruikte spulletjes erin. Zodat een bouwer die diezelfde 50 sloten wil hebben, 15 sloten moet laten komen uit een plekje ergens in Brabant. Dan heeft hij er nog 35 te gaan. Nou, dan kan hij er nog 5 op marktplaats vinden. Dan vindt hij er nog 3 op een webshop van de Verenigde Slopers. En vervolgens komt hij er nog steeds een stuk of 20 tekort. En die moet hij dan nieuw gaan bestellen. Dat zou betekenen dat er dan 4 leveringen naar datzelfde project gaan. Dat zijn 4 transporten, 4 facturen, 4 garanties, 4 andere leveranciers. Dus die hele bouwlogistieke optimalisatie die we de afgelopen 10 jaar hebben gehad, die zou je dan verstoren omdat je een circulair model wil hebben. Daar geloof ik niet in. Dat levert een weerstand op. En bovendien een CO2-emissie die mij onwenselijk lijkt. Dus ik wil graag mijn spullen hebben liggen in de magazijnen waar ook de nieuwe liggen.
Maar hoe schaalbaar is dat? Er zal altijd maar een beperkt deel van de schappen beschikbaar zijn.
Nee, dat is het probleem niet. Het probleem is dat wij nooit de volledige vraag kunnen voorzien uit Urban Mining. Er zal ook een biobased assortiment bij moeten. Jouw vraag over opschaalbaarheid heeft vooral... Ik ervaar geen beperking in beschikbaarheid van magazijnruimte, want het mechanisme werkt wat dat betreft redelijk overzichtelijk. Als ik meer heb, kan ik meer leveren. De vraag is enorm naar deze materialen. Dus die distributeur is graag bereid om een schap leeg te maken waar normaal nieuw lag, om dan mijn gebruikt weg te leggen. Want hoe meer hij kan invlechten gebruikt, hoe hoger de CO2-impact is, hoe harder de markt erom gaat vragen. Dus eigenlijk verdring ik langzaam nieuw uit het magazijn. En dat zal nooit meer worden, schat ik in, dan nou, 30% hè, op wat we vragen. Maar ja, we zitten nu op 3%, bij wijze van spreken. Hè? Dus we hebben nog heel veel groei te maken.
Betekent dit dan dat jij van iedere slot en iedere brandhaspel en weet ik veel wat, dat je dan moet weten wat daar de producent van is geweest? Dat lijkt me nogal een...
Nee, niet de producent, maar we zoeken de distributeur.
De distributeur, ja. Maar dat moet je dan dus weten? Dat weet jij dus?
Nee, wij maken keuzes met de distributeurs waarmee we werken. Dus we werken met Rexel voor Elektra, met Renza voor W-installaties, met Stio voor de bouwkundige installaties. En zij voeren het totale assortiment. Dat doen ze nu ook al. Hè. Van meerdere producenten voeren zij assortiment. Een aannemer kan kiezen tussen het type slot wat hij bestelt. En Stio Giebels levert dan dat type slot. Ja, ik ben eigenlijk een urban mining producent. Dus ik lever ook een product aan datzelfde assortiment. En zo wordt het ook getypeerd. Dus je ziet eigenlijk een urban mining assortiment in het totale assortiment van de distributeur ontstaan. Kijk, als ik aparte magazijnen zou maken van hergebruikte materialen en het model zou groeien, dan moet ik die magazijnen steeds groter maken. Dan moet ik nieuwe gebouwen maken. Terwijl de magazijnen waar nieuw liggen, dan steeds leger komen te liggen. Dat is onwenselijk. Hè? Dus ik wil het ook om die reden juist hebben op de plek waar het nu al ligt. Want dan verdring ik langzaam nieuw en dat is precies op de plek waar het ook moet gebeuren.
Ja. Wat haal je daar nu op dit moment voor omzet uit? Ik heb wel eventjes gekeken naar jullie jaarrekening, maar daar zat dat jullie publiceren nog geen winst- en verliesrekening. Dus ik zag alleen de balanstotalen.
Nou, als ik het per jaar inschat, 500.000 ongeveer aan dat soort materiaal, aan omzet. Dat gaat nu wel heel hard omhoog, hè? Want je moet je voorstellen dat we vanaf nu letterlijk deze week bakstenen gaan uitleveren uit onze productielocatie in Limburg.
Van hele nieuwe...
Gevelstenen, ja, geproduceerd van keramisch afval, 100% van afval. Tegen dezelfde prijs en dezelfde certificatie. Ja, dat zijn 30 miljoen stenen per jaar. Die kosten ongeveer hè, zeg maar 500 euro per 1000. Dus dan heb je het echt over serieuze hoeveelheden. Dat urban mining beton, ja, dat moet de markt heel erg aan wennen. Maar we gaan nu de eerste 10.000 kubes uitleveren. Ja, dat zijn wel 10.000 kubes keer die 90, 95 euro. Hè. Dus nu zie je, even mijn prognose voor komend jaar, is dat wij volgend jaar zomaar, nou, ik denk 3, 4 miljoen resultaat zullen maken. Alleen al op de materialen kant.
Oké. Okay. Hey, je noemt net een paar keer certificering al als een... Nou, hoe zeg je dat? Dat lijkt me een bottleneck. Welke certificering loop je tegenaan? Waarom is dat zo'n punt?
Ja, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel vind meevallen. Er zijn natuurlijk best wel wat bottlenecks, maar je ziet dat gesprekken die gaan over leveringen en waar het binnen 2 minuten gaat over, ja, maar wat is dan de garantie en hoe gaat het dan met het certificaat? Dat zijn over het algemeen mensen die het eigenlijk niet willen. Dat is niet erg, want in principe geven wij dezelfde garantie als nieuw. En we proberen ook steeds aan dezelfde certificatie te voldoen als nieuw. Dat lukt ons tot nu toe eigenlijk 100%. Dus op alle materialen die wij leveren zit dezelfde garantie of hetzelfde certificaat en of hetzelfde certificaat en of dezelfde verzekerde garantie zelfs als opnieuw. Er zijn een paar trajecten waar we verder willen dan we nu zijn. Nou, we noemen dat straks die Smart Liberator al. Daar komen grondstofstromen uit. Die grondstofstromen die nu uit onze Smart Liberator komen, die worden volgens de wet getypeerd als een secundair materiaal. Dat betekent dat dat eigenlijk gelijkgesteld wordt aan betongranulaat. En er wordt ook betongranulaat gemaakt als grindvervanger in beton. En ons grind wordt eigenlijk gezien als vergelijkbaar als granulaat. Ja, dat vinden we heel raar. Dus wij willen onze materialen graag laten certificeren als primair materiaal. We willen eigenlijk aantonen dat onze kiezel even goed is en misschien wel beter dan de kiezel die uit de rivier komt. Dat ons cement even goed en misschien wel beter is dan het cement wat je bij de grote producenten koopt.
Maar dus, ik snap niet waarom dit niet... meteen al geregeld is. Want grind is toch grind en cement is, cement is toch cement?
Ja, dat zou je zeggen. En als je er van buiten naar kijkt, hè, ik kom ook niet vanuit de sector, dus ik kijk er ook van buiten af aan en ik heb eerst de 3 keer ook vragen zitten kijken, wat zitten we hier nou eigenlijk voor gesprek te voeren? Maar het begint er natuurlijk mee dat de regels die wij rondom certificatie hebben gemaakt zijn en zelfs voor een deel betaald zijn in een lineaire economie. Daar is nooit nagedacht over wat zou deze regel betekenen als je dat wilt gaan toepassen in een circulair economisch model. En dan heb je, ja, dan kom je voor een paar problemen te staan.
Er staat er nu in de regels dan van grind is alleen grind als het rechtstreeks uit de rivier komt?
Nee, er staat bijvoorbeeld, ja, op dit specifieke punt is het dan zo. Als wij grind uit de Smart Liberator halen, dan zit daar, dan is dat eerder al, dat noemen ze, hè, dat is eigenlijk een beetje geëtst. Dus daar heeft eerder een cementsteen op gezeten. Dus dat is een soort aanslag die op dat grind zit. Als je dan dat grind in een emmer gooit, ik noem maar iets, en je schudt drie keer met die emmer, dan ligt onderin die emmer heel fijn stof. Dat mag er niet in zitten. Ja, dat is wel bijzonder, want als ik grind uit een rivier haal en ik verwerk dat in een betoncentrale, dan vind ik datzelfde stof terug in die grindfractie. Niet als ik het uit de rivier haal, maar tegen de tijd dat het in de centrale ligt, neem van mij aan dat er dan diezelfde fijne fractie ook in zit. Dus er zijn discussies, hier is nooit over nagedacht toen die norm werd bepaald. En wij moeten dat nu veranderen met partijen die misschien ook wel belang hebben bij een lineair economisch model. Dus we vechten ook nog tegen een gevestigde orde die natuurlijk toch een paar miljard groter is dan mijn kleine clubje. Dus dat is nog best een beetje spannend. Ja. Maar dat gaan we wel redden. Ik moet zeggen dat we hier de overheid wel echt aan onze zijde vinden. Dus ja, hier gaat Rijkswaterstaat, is mijn partner Rutte enorm aan het helpen om dit certificatietraject goed te doorlopen.
Een certificatie, want Rijkswaterstaat doet dit? Rijkswaterstaat is de baas van het certificaat?
Nee, die is daar niet de baas van, maar die is natuurlijk wel heel bepalend in die markt. En die is eigenlijk, die heeft zich bereid verklaard om te helpen in dit proces. En ervoor te zorgen dat we dit niet in ons eentje hoeven doen. En zij eigenlijk als grote toekomstige opdrachtgever, afnemer eigenlijk, meedoen en belang hebben, belang hechten aan een zorgvuldig certificatietraject van deze grondstoffen. En dat helpt ons enorm.
Ik vind het grappig dat je dat zegt. Want Rijkswaterstaat is natuurlijk ook een groot afnemer van het granulaat. Zij zijn ook bepalend in het creëren van die vraag naar granulaat. Dus eigenlijk zijn ze hier op twee borden aan het schaken. Ze zijn jou aan het helpen bij de certificering, waardoor ze straks zelf minder granulaat in de markt is voor onder hun wegen.
Ja, maar dit is denk ik ook wel kenmerkend voor een transitiefase. Kijk, je kunt niet, laat ik daar ook eerlijk in zijn, ik wil graag naar een circulair economisch model. En ik ben er ook van overtuigd dat we dat gaan bereiken. Maar je kunt natuurlijk niet een bordje tijdelijk gesloten op je tent zetten. Zeggen we, ja, wij zitten even in transitie. We gaan weer open als we circulair zijn. Hè? Dus je hebt een soort going concern waarbinnen je vrijheidsgraden moet zoeken om tot die transitie te komen. Dus dat er een nominale vraag aan granulaat is die gewoon ingevuld moet worden, dat is evident. Want we moeten wel de ontwikkeling van Nederland doorzetten.
En als ik jou in je hart mag kijken, gaan we dat redden? 2050, volledig circulair?
Ja, dat gaan we redden, ja. Ja? Daar ben ik echt van overtuigd, ja. Dat is overigens niet dankzij de overheid, maar ondanks de overheid. Maar, niet alle overheidsdiensten werken zoals Rijkswaterstaat werkt op dit moment.
En als jij de koning was van Nederland en de baas van het journaal, welke maatregel zou jij dan als allereerste nemen om er nog zekerder van te zijn dat we die circulaire economie in 2050 gerealiseerd hebben?
Ja, ik zou in ieder geval, dat zullen veel ondernemers zeggen, denk ik, de belastingwet aanpassen. Maar ik zou hem aanpassen door het evenwicht te herstellen. Namelijk arbeid minder belasten en het gebruik van primaire grondstoffen veel zwaarder te belasten. En dan ga je in ieder geval vervuiling tegen. Hè? En maak je het mogelijk om refurbishment in een business case rond te krijgen. Dus dat zou mijn eerste indruk zijn. De tweede is, als ik dan toch nog een tweede mag doen, want ik denk dat ik een hele snelle koning of baas van het journaal zou zijn, dus dan kan ik er wel twee nemen, denk ik. Ik vind het bizar dat wij, als wij iets hebben als BTW, dat heet, hè, dat de afkorting is, hè, voor degene, want we vergeten dat af en toe, denk ik, is belasting op toegevoegde waarde. Ja, ik vind een grondstof die wij hergebruiken, die gewoon één op één wordt hergebruikt, ja, daar hebben we dus geen toegevoegde waarde meer aan, want die hadden we al gegeven. Dan moet die BTW vanaf.
Je bedoelt, als jij een kabel goot,
ja,
uit een gebouw haalt en je verkoopt dat aan een, ja, volgende, dan zou daar geen BTW.
Dan snap ik dat er BTW moet zitten op de uren die ik daarin steek. Hè? Dat vind ik terecht. Maar dat product is dat product gebleven. En eigenlijk kan ik daar nu alleen iets mee bij woningcorporaties en zorg. Hè? Dus daar zou ik kunnen zeggen bij een woningcorporatie, dat hout wat ik uit jouw sloop haal, dat blijft op papier van jou. Ik maak daar nieuwe producten van. Dan hoef je geen BTW te betalen over de grondstofproduct van, of de grondstofcomponent van je nieuwe product. Maar in andere sectoren kan ik dit niet. En dat is eigenlijk, dat is bizar.
Waarom kan het alleen bij de, omdat dat overheidspartijen zijn?
Nou, die hebben geen, de rest gaat gewoon BTW terugvragen. En dus die hebben geen belang om dit spel te spelen. Hè? Woningcorporatie en zorg wel. Maar eigenlijk moet je die hele BTW-discussie niet hebben. Ja, dat slaat helemaal nergens op.
Oké. Okay.
Dus, wanneer mag ik dat doen?
Nou ja, stel je verkiesbaar, zou ik zeggen. Nou, Michel Baas van New Horizon, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Deze Blue City podcast is weer mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Gebouwd, Kobo en Rotterdam Circulair. En volgende maand bouwen we vanuit deze schitterende sauna verder aan de circulaire economie. Tot dan!